Verder willen Tineke en ik u bedanken voor alle gebeden die u ons heeft doen toekomen over de afgelopen paar maanden. U heeft waarschijnlijk gehoord dat we door een tamelijk ruige tijd zijn doorgegaan. We hebben onze Afrika-reis moeten afbreken wegens twee ziektegevallen van dochters, twee sterfgevallen, een huwelijk en een geboorte. Dat kwam allemaal binnen tijd van een week of vijf. Dus dat is heel erg veel en we zijn dankbaar geweest voor uw gebedsondersteuning. We hebben echt gemerkt dat de Heer ons daarheen gedragen heeft. En zijn op het moment weer bezig om een beetje op te krabbelen. U heeft waarschijnlijk gezien dat Tineke daar straks naast mij zat. Die is niet gevlucht voor de preek. Maar die was gevraagd om voor de kinderen een presentatie te geven van ons werk in Afrika. Dat is ze dus nu aan het doen. En toen had ik vorige week, toen ik zelf met griep zat, Marien is aan de telefoon, die zegt van, ach, als je vrouw nou toch komt, kom jij waarschijnlijk mee, kan je dan soms gelijk preken. Vandaar dat ik dus hier nu een beetje voortijdig sta. Dat doe ik uiteraard met genoegen, want ik laat, voor zover het van mij afhangt, geen gelegenheid onbenut om het woord van God te verkondigen. Ik vind dat een heerlijke bezigheid om te doen en een eer bovendien. Nou, u kunt zich misschien herinneren dat we wat meer dan een jaar geleden begonnen zijn aan een serie over het boek Daniël. Daar hebben we er inmiddels vier van gehad. Hoofdstuk 1 tot en met 4 in die volgorde. En we hebben daar heel wat lessen uit geleerd voor ons geestelijk leven. Nu gaan we vandaag niet verder met hoofdstuk 5, want hoofdstuk 5 hoort thuis helemaal aan het eind van Daniëls leven. Dus we gaan nu verder bij hoofdstuk 7. Dat is waar wij plotseling overgaan van het historische naar het profetische deel. Ik moet een beetje een afkorting maken in de zin dat ik niet het hele hoofdstuk in eenmaal voor u ga lezen. Ik moet zowel om de tijd denken als mijn stem een beetje sparen. Dus ik ga dat straks doen per groepje van versen. Toen wij vorige keer spraken over Daniël 4, heb ik u verteld dat in de laatste 10 jaar van Nebukadnezars leven was. Daniël was een jaar of 40. Nebukadnezar was inmiddels ongeveer 35 jaar aan de regering en hoofdstuk 4 was de laatste keer dat Nebukadnezar God echt ontmoette. Hij stierf in 562 voor Christus en werd opgevolgd door na wat strubbelingen aan het hof door zijn zoon Nabonides, die namens koningschap, zal ik maar zeggen, regeerde in Arabië en hij stelde zijn eigen zoon Belsazar aan, die regeerde in Babylonië. En beide stierven toen Darius het Babylonische Rijk omverwierp in 539. Dat is een beetje de geschiedenis in het kort. De hoofdstukken 1 tot en met 6 van Daniël noemen we vaak het historische gedeelte. Dat is het verhalende, dat is waar de dromen en de visioenen van Nebukadnezar voorkomen. Het is het gedeelte waarin Daniël steeds spreekt in de derde persoon. Hij heeft het over hij en de man Daniël. Daarentegen het tweede gedeelte, hoofdstuk 7 tot en met 12, wat we het profetische gedeelte noemen, daar gaat Daniël over in de eerste persoon en spreekt hij als ik. In het eerste gedeelte is het Nebukadnezar die droomt en Daniël die uitlegt. In het profetische gedeelte is het Daniël die droomt of visioenen krijgt en worden de uitleggingen gegeven door een speciaal daarvoor gestuurde engel. Dat zijn een paar belangrijke zaken om te onthouden. Daniël schreef het boek ongeveer 535 voor Christus. Toen was de ballingschap inmiddels aan een eind gekomen en Daniël was ongeveer 85 jaar oud. Het verhaal waar we het vandaag over gaan hebben begint in hoofdstuk 7 met in het eerste jaar van Belsazar. Nou, Belsazar werd aangesteld in 5 52 voor Christus. Dus we zijn nu ongeveer 10 jaar na de dood van Nebukadnezar. Daniël is inmiddels ongeveer 68 jaar oud. En het visioen wat hij hier krijgt, doet heel erg sterk denken aan het visioen wat koning Nebukadnezar bijna een halve eeuw eerder gaf. In dat visioen kunt u zich misschien voorstellen, daar droomde koning Nebukadnezar over dat gouden hoofd, de zilveren borst, de koperen buik, de ijzeren benen. En dat er uiteindelijk een steen losraakte van een berg die rolde, die verbrijzelde dat hele berg, dat hele beeld. En die steen, die ging de hele aarde vervullen. Dat is waar het mee eindigde. En dan legt Daniël uit dat die steen het koninkrijk, het eeuwige koninkrijk van God is, wat deze wereld in zijn geheel zal vervullen. Dan horen we dus over die thematiek bijna een halve eeuw niets meer. En dan gaat het weer verder in hoofdstuk 7. Die achtergrond wil ik u daar even bij geven. Nou heb ik me gerealiseerd dat u hier zoveel voorgeschoteld krijgt, dat ik heb maar even wat aantekeningen op PowerPoint gezet. En Carla die laat u meekijken in mijn aantekeningen, zodat het wat makkelijker voor u is om u te concentreren op waar we het over hebben. Nou, ik heb een profetisch kaartje. Mogen we die eventjes voor krijgen? Ik heb u daar al eens eerder een stukje van laten zien toen we het over Daniël 2 hadden, bijna een jaar geleden. En dat kaartje wat u daar ziet geeft een beetje een overzicht over hoe de visioenen zich verhouden die Nebukadnezar kreeg in Daniël 2 en wat Daniël krijgt in hoofdstuk 7. Het belangrijkste om te onthouden hier is dat het gouden hoofd van het beeld waarvan Nebukadnezar droomde, is hetzelfde als de leeuw die genoemd wordt in hoofdstuk 7. Dan het tweede grote rijk, de zilveren borst, correspondeert met de beer. Vervolgens de bronzen buik gaat over het luipaard, wat we zo dadelijk zien in Daniël 7. En tenslotte komt daar het deel van de ijzeren benen, die corresponderen met het beest en de 10 horens. Dat laatste, dat is het Romeinse Rijk, hè. U ziet dus in volgorde het Babylonische, het Medisch-Persische en het Griekse Rijk, vervolgens het Romeinse Rijk. En het Romeinse Rijk, dat komt in zekere zin in de profetieën in Daniël niet tot een einde. Dat heeft een open einde. En daarom heeft het ook betekenis voor de eindtijd, zoals we wat later zullen zien. Nou, dat is maar even een overzicht. Als we gaan kijken naar, voordat we gaan kijken naar Daniël 7, wil ik u even een paar teksten lezen uit het Nieuwe Testament, die we hier in een verborgen vorm ook al tegenkomen. 1 vers uit 2 Thessalonicenzen 2, en wel vers 8, waar Paulus zegt, en dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Dan een paar versen uit Openbaring 17, vers 12 tot 15, waar we lezen, en de 10 horens die u hebt gezien zijn 10 koningen die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. Deze zijn eensgezind en ze zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Ze zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam, want Heere der Heren is hij en koning der koningen, zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn, geroepene, uitverkorene en gelovigen. En hij zei tegen mij, de wapenen die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. Nou, met dat in gedachten gaan we nu kijken naar de eerste 8 verzen van Daniël 7. In het eerste jaar van Belsasar, de koning van Babel, had Daniël op zijn bed een droom en kreeg hij visioenen voor ogen. Toen schreef hij de droom op. De kern van de zaken omschreef hij als volgt. Daniël nam het woord en zei: 'S nachts in mijn visioen keek ik toe en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op. En vier grote dieren stegen op uit de zee die van elkaar verschilden. Het eerste was als een leeuw met vleugels van een arend. Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven en werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven. En zie, een ander dier, het tweede, leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant. Het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. Men zei het volgende tegen het dier: sta op, eet veel vlees. Daarna keek ik en zie, er was nog een ander dier, als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen en het werd heerschappij gegeven. Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren en het had 10 horens. Terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere kleine horen rees daartussen op. 3 van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Nou, daar gaan we eerst even naar kijken. Als u kijkt naar vers 2, dan gaat het daar in eerste instantie over de vier winden van de hemel. Dat zijn de vier windrichtingen, noord, oost, zuid en west. We hebben een uitdrukking die zegt van: oh, waait de wind uit die hoek. En dan bedoelen we, is dit het klimaat wat hier heerst of is dat wat er bedoeld wordt? Wat hier gaande is, gaat komen vanuit de geestelijke wereld. Dit gaat over de vier winden des hemels. Dit is niet iets van aardse oorsprong. En het waait uit alle hoeken tegelijk. Met andere woorden, de hele onzienlijke wereld is betrokken bij wat zich hier gaat afspelen. En dan staat er vervolgens dat de grote zee wordt opgezweept. Nou, normaal als het in de profetie gaat over de grote zee, wordt daar de Middellandse Zee mee bedoeld. Alleen, we moeten het hier zien als een wijder gegeven. De hele onzienlijke wereld is erbij betrokken om de hele mensenwereld op te zwepen. Dit is niet iets wat alleen maar beperkt is in zijn betekenis tot het Babylonische Rijk dat er was van 605 tot 539. Of van het Medo-Persische Rijk wat er vervolgens kwam voor een goede 150 jaar. Voordat de Grieken kwamen. Het heeft een wijdere betekenis dan dat. Dit gaat niet alleen maar over de geschiedenis waar Daniël het heeft. Het heeft een betekenis ook voor onze tijd. In de andere profeten, als u daar een beetje in gaat studeren, komt u dat vanzelf tegen. Wordt de wereld van de mensen heel vaak met de zee vergeleken. Dat zag u net ook in het laatste vers in Openbaring wat we lazen. Dan gaan we naar die dieren kijken. Het eerste was als een leeuw met vleugels van een arend. Nou, dat is typisch het beeld voor Babylon. De bezettingsmacht van Nebukadnezar wordt heel vaak uitgebeeld als een adelaar die komt uitvliegen. En nou is het merkwaardige dat hier gezegd werd, zijn vleugels werden uitgerukt. Het werd van de aarde opgeheven en als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven. Deze omschrijving slaat terug op de vernedering van Nebukadnezar die we gelezen en bestudeerd hebben in hoofdstuk 4 de vorige keer. Nebukadnezar die in hoogmoed sprak over het Babylon wat hij gebouwd had, het grote Babylon, werd vernederd en werd als een dier wat voor 7 jaar lang in de wei liep en gras at, voordat hij opnieuw het koningschap van God terugkreeg. Dus de omschrijving die hier gegeven wordt slaat terug op deze meest belangrijke gebeurtenis in het leven van Nebukadnezar, ongeveer een jaar of 8-9 voor zijn dood. Als we naar het tweede dier kijken, dan gaat het over het Tweede Wereldrijk. Dan gaat het over een beer die gegeven werd veel vlees te eten. Nou moet u zich bij een beer voorstellen, hè, het beeld van een beer, die grote Syrische beer, die kon wel 250 kilo zwaar worden. Dus dat was een enorm verscheurend dier. En daarmee wordt het Medo-Persische Rijk vergeleken. Het tweede dier, het gedeelte in het beeld van Nebukadnezar van zilver. Dat gedeelte had twee armen. En het Medo-Persische Rijk bestond dan ook uit twee volken, de Meden en de Perzen. Vandaag de dag zou je zeggen de Koerden en de Iraniërs. Dat was zo ongeveer de samenstelling van dat rijk. En dan komt er vervolgens een derde. En we komen in hoofdstuk 8, komen we nog meer details tegen van dat tweede en dat derde rijk. Dat derde rijk, dat is het rijk van het luipaard, zou je kunnen zeggen, die heel erg snel is. Het luipaard, dat stelt Alexander de Grote voor, die in slechts 4 jaar tijd een veroveringstocht uitvoerde en het hele Medo-Persische Rijk innam, tot aan India toe. Dat heeft hij in een hele korte tijd gedaan. Hij heeft de Griekse taal en cultuur gevestigd in die tijd. En is daarmee, zonder dat te weten, een wegbereider geweest voor de snelle voortgang van het evangelie, enkele jaren later. Hij had 4 koppen. Die 4 vleugels die geven dus een extra dimensie van snelheid weer. Een luipaard is al snel, maar hij kan maar een hele korte afstand heel snel rennen. Dat is een eigenschap van een luipaard. Als die nou ook nog vleugels heeft, dan kan die het wat langer volhouden. En de veroveringstochten van Alexander de Grote in zijn snelheid en zijn slagvaardigheid zijn ongeëvenaard gebleven in de geschiedenis. Maar dat beest heeft dus 4 koppen. Nou, nadat Alexander op een gegeven moment op al heel jonge leeftijd gestorven is, wordt het rijk van Alexander verdeeld door zijn 4 generaals. Dat waren Seleucus, dat was Ptolemaeus en Lysimachus en er was nog een 4e die me even ontschoten is. Misschien is er wel iemand onder u die dat weet, mag u me dat straks even vertellen. Die 4 generaals hebben uiteindelijk later het rijk verdeeld, wat Alexander veroverd had. En dan komt daarna het 4e rijk. En dat is het rijk wat het Romeinse Rijk voorstelt, wat heel erg breed was, wat heel erg hard was in zijn veroveringstochten. Dat 4e dier, dat gaat beschreven worden op een bijna onmenselijke, bovenmenselijke manier. Er wordt gezegd, het was schrikwekkend, gruwelijk, uitzonderlijk sterk, had grote ijzeren tanden, at, verbrijzelde, vertrapte. Dat is hoe het Romeinse Rijk tekeer ging in zijn tijd. Maar zoals gezegd, dat Romeinse Rijk heeft geen einde. En als er gesproken wordt over dat er 10 horens zijn, dan gaan we ons daarmee al naar de eindtijd bewegen, want het Romeinse Rijk bestond niet uit een federatie van 10 koningen. He, dus als hier gesproken wordt over die 10 koningen, dan moet u al verder denken. Dit Romeinse Rijk heeft in die zin een open einde, dat het in de geschiedenistijd na Daniel, in de tijd van Jezus zeg maar, nooit tot een einde kwam. Ja, wel formeel, maar niet in geestelijke zin. En dat is waar deze profetieën waarde gaan krijgen, ook voor de eindtijd. In de eindtijd zal, ja, er wordt wel eens gezegd het Romeinse Rijk herleven. Ik denk dat dat misschien iets te veel gericht is op de geschiedenis. Ik denk wel dat de culturele, de politieke en de morele aspecten van het Romeinse Rijk in het eindtijdrijk zullen terugkeren. En dat de wortels daarvan inderdaad een aantal koninkrijken zijn die ook bij het Romeinse Rijk hoorden. Ik wil niet zo ver gaan als ze zeggen van kijk, dit is de EEG. Dat konden we allemaal zeggen toen we dachten dat het opging naar 10 lidstaten, maar toen het er uiteindelijk 25 werden, toen bleek die uitlegging niet meer te kloppen. Dus laten we ons niet in de vingers snijden met al te grote stelligheden, want bepaalde dingen kunnen we gewoon nog niet in detail zien. En dat geeft ook niet, dat komt wanneer het nodig is. Ik denk dat die 10 horens waarover gesproken wordt in dat bepaalde laatste rijk te maken hebben met de een vertegenwoordiging van wereldmacht. We gaan ontdekken in dit hoofdstuk dat naarmate we weer naar een volgende sectie gaan, dat er weer een, als het ware, een vel van een ui afgepeld wordt en we weer iets dieper kunnen kijken. Dan komt er een kleine hoorn tevoorschijn in dat vierde beest en die werkt er 3 van de vorige horens uit, dus hij gooit 3 van die machten uiteindelijk uit de coalitie. En hij heeft een mond vol grootspraak. Nou, het beeld van de kleine hoorn en de mond vol grootspraak komen we ook in het boek Openbaring tegen. En daar hebben we te maken met de persoon van de antichrist. Als we nou nu naar het volgende stukje gaan kijken, dan hebben we al direct te maken met een enorme geruststelling. Want je zou kunnen zeggen, als dat vierde rijk nog een grote invloed krijgt in de eindtijd, dan denk ik dat wat wij in deze wereld zien op dit moment nog maar een kleinigheidje is vergeleken bij wat er nog komt. Dat zou u kunnen beangstigen en dat is helemaal de bedoeling niet. Ik denk dat de Heer dat zich ook gerealiseerd heeft toen hij dit visioen gaf. Want in het verloop van de rest van dit hoofdstuk komen we 4 bliksemflitsen tegen als het ware. Plotselinge dia's die onze aandacht weghalen van de grote verschrikkingen van dat vierde rijk. En onze aandacht richten op het vijfde rijk. Dat vijfde rijk, dat is die steen die loskomt en de hele wereld vervult. Dat vijfde rijk is het koninkrijk van God. Wat deze hele aarde in zijn volheid gaat vervullen. En dat is waar de volgende sectie, dat is vers 9 tot 28, mee begint. Dus hier is die eerste flits. In de tussentijd dat al deze verschrikkingen van dat vierde rijk de aarde meer en meer in hun greep beginnen te krijgen, is er iets gaande in de hemel. En dat is niet niks. We lezen verder bij vers 9. Ik keek toe totdat er kronen werden geplaatst. En de oude van dagen zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw. En het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen. En de wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. 1000 maal 1000 dienden hem. En 10.000 maal 10.000 stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. En dat is zo'n enorme les voor ons. Het is vanmorgen al in allerlei toonaarden gezegd dat op het moment dat je de neiging hebt om alleen maar te kijken naar je problemen of je verdriet of de dingen die niet lukken of je verdrukkingen of de onrechtvaardigheid die je meemaakt, noem het maar op dat moment moet je je realiseren dat er een andere werkelijkheid is die op het punt staat door te breken. Want op het moment dat het hier op aarde donkerder en donkerder wordt, en u kunt iedere dag in het nieuws horen hoe toenemende aantallen christenen in toenemende aantallen landen ter wereld worden vervolgd in wijze die wij 10 jaar geleden nog voor onmogelijk hielden. Maar houdt u er rekening mee. Met alle verschrikkingen die het vierde rijk al doet gelden. Dat het vijfde rijk op doorbreken staat. Ik heb vanmorgen in de bidstond inderdaad gezegd. God is een God die kent het einde vanaf het begin. En hij heeft het ons geopenbaard in de Bijbel. Dus wij hoeven nooit en te nimmer bang te zijn dat wij onder zullen gaan, want dat is Gods plan niet. Gods plan is om het koninkrijk te geven aan ons, zijn heiligen. En dat is het prachtige nieuws, wat op 4 ontzettend krachtige momenten komt doorschijnen in dit hoofdstuk. In vers 11. Lezen we, toen keek ik vanwege het geluid van de grote woorden die de hoorn sprak. Ik keek toe totdat het dier, dat is dus inclusief die hoorn, gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat vers 8, wat voor het eerst over die figuur van de antichrist begint te spreken, wordt voortgezet in vers 11. Maar ondertussen zien we de hemelse realiteit. Alsof God zeggen wil van, jongens, maak je niet druk, want ondertussen ben ik bezig om de zaak voor te bereiden, om in te grijpen in de gebeurtenissen op aarde. En dat zal op een geweldige manier gaan gebeuren. En dan blijkt dus al dat in 7 vers 11 de antichrist verslagen wordt op het moment dat de hemel ingrijpt in de aardse zaken. Ik vind het prachtig om te zien. We kijken naar verzen 12 tot 14. Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen. En men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natieën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koninkrijk zal niet te gronde gaan. Daar heb je die tweede prachtige bliksemflits van hemelse heerlijkheid. Ondertussen wordt er dan even gezegd dat de rest van de dieren mogen het leven nog een poos behouden. En ik denk dat we hier te maken hebben met een vooraankondiging van het duizendjarig vrederijk, waarin de volken mogen ingaan, maar dan zonder dat ze nog enige autoriteit hebben. Want de enige autoriteit in die tijd zal Jezus Christus zijn, die vanuit Jeruzalem over deze wereld zal regeren, samen met zijn heiligen. Als we naar vers 15 kijken, worden we weer even bij de mens Daniël bepaald. Ik, Daniël, was tot in het diepst van mijn geest geraakt en de visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikten mij. Ik kwam in de nabijheid van een van hen die daar stonden en vroeg hem naar de juiste betekenis van dit alles. Hij vertelde die mij en liet mij de uitleg van deze zaken weten. Die grote dieren, die 4 in getal zijn, zijn 4 koningen die uit de aarde zullen opstaan. En nou komt de derde grote bliksemflits uit de hemel. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Ze zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid. Ja, tot in de eeuwen der eeuwen. Daniël wilde graag weten wat er met zijn volk ging gebeuren. Dat komen we verderop ook nog tegen. En het is goed om God, om wijsheid, om inzicht, om openbaring te vragen. Maar we worden er hier pijnlijk mee geconfronteerd dat daar wel een prijskaartje aan hangt. Dit is niet iets wat je zomaar eventjes als een krantenbericht over je heen kan laten spoelen. Deze zaken beroeren het diepste van je wezen, omdat het eeuwige zaken betreft. Daniël wil ervan weten, maar het is meerdere keren zichtbaar in zijn boek dat op het moment dat die openbaringen komen, dat hij helemaal van de kook is, tegen de vloer gaat, geen kracht meer heeft, zich zwak voelt, opgericht moet worden. Bent u bereid om zo'n prijs te betalen voor de openbaring van God, als u hem vraagt van, Heer, wat gaat u doen met mijn leven? Wat gaat u doen met mijn volk? Wat is mijn bediening? Wat wilt u met onze gemeente? Het kunnen dingen zijn die van zo'n gewicht zijn dat ze je haast neerdrukken. Maar daar blijft Daniël nooit bij staan. Hij komt er altijd weer bovenop en hij blijft vragen stellen en hij blijft openbaringen krijgen. Ik vind dat heel bijzonder. Hoe in deze paar versen, 15 tot 18, het vijfde koninkrijk zonder details wordt opgevoerd. En dan komen er weer meer details, want voordat het zover is, krijgt Daniël uitleg in vers 19 tot 22 over de verschrikkingen die zich voor die tijd moeten afspelen. Hij zegt, toen wilde ik de ware betekenis weten van het vierde dier dat verschilde van al de anderen. Uitzonderlijk schrikwekkend, zijn tanden waren van ijzer, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hij herhaalt alles wat hij gezien heeft. En dan gaat hij verder in vers 21 gezegd, ik had namelijk toegekeken en gezien dat die horen, en nu komt een nieuw stukje openbaring, dat die horen oorlog voerden tegen de heiligen en dat hij hen overwon. Nou, dat is het slechte nieuws van dit hoofdstuk. Het goede nieuws is dat dit slechte nieuws maar tijdelijk is. Daar blijft het niet bij. Dat is niet het eind van het verhaal. Maar het is wel wat we ook tegenkomen in het boek Openbaring. Dat er oorlog gevoerd wordt door de antichrist tegen de heiligen. Voor tijd, tijden en een halve tijd. Oftewel 3,5 jaar. En dat hij ze overwint. U komt ook tegen in Openbaring 11 dat de twee getuigen worden uiteindelijk na het volbrengen van hun bediening gedood. Maar dat is niet het eind van het verhaal. Want zoals u weet staan ze na 3,5 dag weer op hun voeten en worden ze opgetrokken tot in de hemel. Het is een heel bijzonder hoofdstuk. Daniël die beschrijft hier de ellende van het eindtijdrijk onder de antichrist, maar geeft ook iedere keer weer duidelijkheid over het feit dat het moment komt waarop God zegt, het is gedaan. Die term komt u letterlijk tegen in het boek Openbaring. Het is gedaan. Het is klaar. En op dat moment komt de Heer Jezus terug. En zoals we zagen in 2 Thessalonicenzen 2, op dat moment zal hij de antichrist doden met de adem van zijn mond. Dat betekent met het zwaard van de geest wat uit zijn mond komt, met zijn woord zal hij hem in de poel van vuur doen belanden. Als we naar vers 23 tot 25 kijken. Nee, ik heb nog een hele mooie overgeslagen. Vers 22 is daar nog. Dat er wordt dus oorlog gevoerd tegen de heiligen en die antichrist overwint ze. Totdat de oude vandaag kwam, de heilige van de Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen. Dus de meest verguisde en de meest vervolgden, die zullen het koningschap in ontvangst nemen. Iedere keer krijgen we weer een klein stukje meer openbaring. En u komt dat in dezelfde bewoordingen, in dezelfde volgorde ook tegen in het boek Openbaring. En dan gaan we naar vers 23 tot 25. Hij zei het volgende. Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn. Dat verschillen zal van alle andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden. Nou, daar heeft u al een indicatie dat we te maken hebben met een wereldrijk in de eindtijd, want dit is namelijk nog nooit vertoond. Nog het Babylonische, nog het Medo-Persische, nog het Griekse, nog het Romeinse Rijk hebben ooit de hele wereld omvat. Hooguit de toenmalig bekende wereld. Daarna is het nog verschillende keren geprobeerd om een wereldrijk in elkaar te zetten. Denkt u maar aan Frankrijk, Engeland en Duitsland. Napoleon heeft het geprobeerd, dat was de Engelse Commonwealth, vervolgens hebben de Duitse keizers hebben het geprobeerd en tenslotte Hitler nog een keer. Er is nooit iets van terecht gekomen, maar er zal nog één keer wel wat van terecht komen. En als dat gebeurt, dan krijgen we nog een moeilijke tijd. Maar zoals gezegd, dat is niet het eind van het verhaal. Dat rijk zal dus de hele aarde vertrappen en haar verbrijzelen. En de 10 horens duiden aan dat dat koninkrijk 10 koningen zullen opstaan. En na hen zal een ander opstaan, die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Dat is dus die kleine horen. 3 koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heilige van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen. En ze zullen in zijn hand worden gegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Ja, dus weer een nieuw stukje openbaring. Er wordt nu een tijdsaanduiding aangegeven. Dit is waarvan Jezus zei, de tijd zal beperkt worden, want anders zou geen vlees behouden blijven. Nou, die beperkte tijd is dus die laatste 3,5 jaar. En dan tenslotte vers 26-27. Daarna zal het gerechtshof zitting houden. Men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heilige van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn en alles wat heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzamen. En dan zegt Daniël opnieuw hoe al deze dingen van zijn stuk gebracht hebben. He, dus hier zien we dat het 5e koninkrijk eeuwig gevestigd zal worden. En dat het gegeven zal worden aan hen die enorm verdrukt zijn geweest vlak daarvoor. Ik wil u nog een paar details meegeven die we zo al tegengekomen zijn in het boek Daniël tot nog toe. In hoofdstuk 1 tot 4 hebben we een heleboel belangrijke geestelijke lessen geleerd voor ons eigen persoonlijke leven. Maar we zien dat het boek Daniël ook van grote relevantie is om onze eigen toekomst te begrijpen. Van misschien niet persoonlijk, maar wel onze toekomst als gemeente in deze wereld. Onze toekomst als een gemeente die weliswaar door moeilijke tijden heen zal gaan, maar die uiteindelijk het koninkrijk gegeven zal worden op het moment dat de hemel ingrijpt in de affaires van de aarde. De eerlijkheid gebiedt om u erop te wijzen dat de mededelingen over dat verschrikkelijke 4e Rijk 9 versen omvatten van de 28 in dit hoofdstuk. Dat is bijna een derde deel. Ja, dus we kunnen ons enorm verheugen in die 4 machtige hemelse bliksemflitsen die ons een inzicht geven in het komende Godsrijk waarin wij deel zullen hebben. Maar er wordt wel met zoveel woorden gezegd van, denk erom, er komt nog een tijd die niet bepaald makkelijk is. En daar wordt veel aandacht aan besteed. Het doet me heel sterk denken aan Matteüs 10, waar Jezus zijn discipelen voor het eerst uitstuurt voor een aantal weken korte termijn uitreiking. En dan geeft hij ze heel weinig informatie over wat ze moeten doen en wat ze moeten zeggen en hoe ze zich moeten gedragen. Maar hij geeft zo'n enorm stuk informatie over alle vervolging en lijden die ze kunnen tegenkomen. Dat kun je dus niet naast je neerleggen. Het is een realiteit waar we mee te maken hebben en dat meer naarmate de eindtijd vordert. U weet hoe toenemende aantallen christenen in toenemende aantallen landen vervolgd worden. Mijn collega Pieter Hammond in Kaapstad heeft onlangs in een van zijn publicaties gesteld dat van het wereldwijde christendom zijn er zeker 400 miljoen die op redelijk dagelijkse basis met ernstige vervolging te maken hebben. Nou kunnen wij ons natuurlijk voorhouden dat dat hier niet gaat gebeuren. Maar die onzin is wel vaker beweerd. Denk na en kijk rond. Het 5e koninkrijk verschijnt dus 4 heel in het kort als bemoedigende dia's in een overigens donker plaatje. Ik heb heel wat commentatoren nageslagen over dit hoofdstuk, want het is nou niet bepaald een eenvoudig hoofdstuk. En ik ben tot de conclusie gekomen dat er zowel in evangelische als in kerkelijke kringen verbazend veel overeenkomst bestaat over de interpretatie van deze beelden. Ik heb dan ook met veel vrijmoedigheid tot u gesproken, omdat er eigenlijk bij de leidende christenheid vrijwel geen meningsverschillen bestaan over de interpretatie hiervan. Wat overigens nog wel eens verschillen in mening oplevert, dat is de volgorde waarin bepaalde dingen zich afspelen. Nou, daar kun je een hele tijd over praten. Ik weet niet of het erg veel zin heeft, want die dingen zullen naarmate de tijd verstrijkt vanzelf duidelijk worden. Het heeft geen zin om elkaar te gaan bestrijden op dit soort verhoudingsgewijs kleine dingen. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we elkaar aanmoedigen om ten alle tijde te blijven zien op de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden op het moment dat wij in onze eigen kleine strijd verwikkeld zijn. Want dat is wat onze handen traint voor de oorlog die nog komen moet. Als ik naar dit hoofdstuk kijk, dan heb ik waarschijnlijk een andere volgorde van zaken in gedachten dan u. Dat is prima. Het enige waar ik u voor wil aanmoedigen, dat is dat wanneer u bepaalde beweringen doet op dat vlak, dat u wel in staat bent om aan te tonen waar dat dan ook staat in de Bijbel. Want strikt genomen doet het er geen barst toe wat u vindt of wat ik vind. Waar het wezenlijk om gaat, dat is van wat heeft de Heer ons duidelijk gemaakt. En zolang daar meningsverschillen over zijn, heeft dat 9 van de 10 keer te maken met het simpele gegeven dat wij het nog niet kunnen zien. U kunt zich misschien herinneren dat ik ooit het voorbeeld gegeven heb van het uitkijken over zee. En dan zie je aan de horizon zie je een puntje verschijnen. En als je wat langer kijkt, dan zie je dat er twee puntjes bij komen. En als je nog wat langer kijkt, dan zie je dat die 3 puntjes de masten van een schip blijken te zijn. Maar dat schip is nog veel te ver weg om er details van te kunnen zien. Zelfs als je je verkijker gebruikt, kun je wel iets dichterbij halen, maar je kunt nog niet de naam van het schip op de boeg lezen. Met andere woorden, dat schip moet eerst dichterbij komen voordat we kunnen zien hoe het in elkaar steekt. Is het een kustvaarder, is het een fregat, is het een galjoen? Wat is de naam en is het bewapend, is het onbewapend? Al die dingen kun je niet zien zolang het nog maar net aan de horizon verschijnt. En zo is het ook met de zaken van de eindtijd. Bepaalde zaken, die zullen we herkennen omdat we de schriften kennen. Maar om ze al te voorspellen is heel moeilijk. Ik wil u 1 voorbeeld daarvan geven. En dat is over, in datzelfde hoofdstuk in Thessalonicenzen, zegt Paulus dat de antichrist zich in de tempel gods zal zetten om zich te laten aanzien dat hij een god is. Moet je daar nou mee? Er is geen tempel. Betekent dat nou dat je het geestelijk moet uitleggen? Of betekent het dat er toch nog een keer een tempel in Jeruzalem herbouwd gaat worden? Nou, de een zal zeggen, ik denk dit. De ander zal zeggen, ik denk dat. Maar het is niet uit te maken op dit moment in tijd welke kant dat op gaat. He, dus daar kun je best je mening over geven, maar het is onzin om er ruzie over te gaan maken, want we kunnen het gewoon nog niet zien. En op het moment dat het wel zichtbaar wordt, nou dan is het voor iedereen klaar en dan heeft het ook geen zin meer om er nog over te vechten. He, dus laten we ons er vooral op toeleggen dat we de schriften kennen. Want als we die kennen, zullen we ook de gebeurtenissen, wanneer ze zich voordoen, herkennen. Maar om te veel voorspellingen te gaan doen op grond van wat ik liever inlegkunde dan uitlegkunde noem, lijkt weinig zin te hebben. Als we, en ik geef u nou tenslotte mijn inschatting over de gebeurtenissen in Daniël 7 vers 19 tot 27. Er komt dus een rijk wat de hele wereld omvat, wat zal bestaan uit 10 koningen. Ik denk dat we te maken hebben met 10 wereldwijde machtscentra die samenkomen, waarvan de hoofdwortels in Europa liggen, maar die niet noodzakelijkerwijs betekenen dat China of de Verenigde Staten daarin niet zouden kunnen deelnemen. Ook dat is op dit moment nog niet te zien. Zoals gezegd, de hoofdwortels zullen ongetwijfeld in Europa liggen. De kleine horen, en die komen we straks in hoofdstukken 9 en 11 in Daniël ook nog weer tegen. Die kleine horen is de antichrist. En die zal over dat rijk regeren, waarbij die er dus eerst 3 van die koningen uitgooit en hun plaats inneemt. En dan met die 7 anderen een tijd lang regeert over de wereld. Voornamelijk in die laatste 3,5 jaar zal hem gegeven worden de overhand te krijgen over de heilige van de Allerhoogste. Als je op het moment ziet hoeveel mensen, met name christenen, vermorzeld worden door Boko Haram en Al-Shabaab en Al-Qaeda en wat er zo al nog meer aan terroristische organisaties is, dan kunt u zich een klein beetje een beeld vormen van als zoiets wereldwijd zou worden, dan is dit ongeveer hoe het eruit gaat zien. Maar het is niet het eind van het verhaal, want in diezelfde tijd bereidt de oude vandaag zijn tronen van oordeel voor. En hij zal op het moment dat de strijd op zijn heetst is, de zoon des mensen terugsturen, die zal komen met de wolken des hemels. Het is allemaal al geprofeteerd hier in Daniël 7. En op dat moment dat hij terugkeert, dan zullen de boeken geopend worden. En dan zal er een oordeel plaatsvinden. Nou weet ik dat een heleboel christenen al beginnen te griezelen bij het woord oordeel. Maar dat oordeel, dat is in de eerste plaats een scheiding tussen niet-gelovigen en gelovigen. De niet-gelovigen zullen beoordeeld worden op hun werken. Maar die werken zullen ze niet kunnen redden. De gelovigen zullen ook beoordeeld worden op hun werken, maar niet om daardoor gered te worden. Want wij worden niet gered door werken, maar wij worden gered door geloof in de naam van Jezus. Dus daar hoeft u niet bang voor te zijn bij dat oordeel. Het oordeel wat er over christenen geveld zal worden, moet je zien als een beoordeling van je werken, waarna een beloning wordt uitgekeerd die daarbij hoort. Dat is dus het volgende wat hier plaatsvindt. En dan uiteindelijk breekt dat 5e koninkrijk door Christus' 1000-jarige regering hier op aarde. Nou zijn er ook mensen in evangelische kringen, zowel als in kerkelijke kringen, die zeggen, nou dat 1000-jarige rijk, dat zie ik helemaal niet zitten hoor. Ik geloof gewoon dat als de Heer Jezus terugkomt, dan is de tijd van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, ik heb daar andere opvattingen over, maar ik ben lang opgehouden om mensen te bestrijden op hun meningen daarover. En tenslotte kunnen ze ook nog een keer gelijk krijgen, wie weet. Dus daar gaat het in de eerste plaats niet om. Waar het om gaat, dat is dat u binnen de strijd die u nu te voeren hebt, kans ziet om de blik gericht te houden op de heerlijkheid die over u geopenbaard gaat worden. Het is belangrijk om onder ogen te zien wat God ons openbaart over de toekomst. Jezus zei tegen zijn discipelen, in de wereld leid je verdrukking. Maar vrees niet, want ik heb de wereld overwonnen. En hij zegt er ook bij, laat het je niet verbazen als het komt, want daarom zeg ik het je nu vast. Word er niet door overvallen, houd er rekening mee. Wil je het onder ogen zien, of sluit je je ogen ervoor? Wordt jouw leven geregeerd door angst voor de onzekerheid, door angst voor ziekte, door angst voor werkloosheid, door angst voor... Of zie je kans om te midden van die crisis je geloofsoog open te houden ten alle tijde en zeggen van, ik vond het zo mooi wat Karin zei vanmorgen. Soms dan zie je God niet. Soms voel je hem niet. Soms denk je dat hij mijlen ver weg is, maar dat is hij niet. Hij is er al die tijd. Ik herinner me nog als ik als klein jochie kattenkwaad uit wou halen, en dat deed ik nog alles. Dat kun je nou niet meer voorstellen natuurlijk, maar... Dan keek ik altijd verschrikkelijk goed rond of er niemand keek. En dan gingen kattenkwaad uithalen. En dan kwam er later van, wie heeft dat gedaan? Ze konden toch niet, niemand had het gezien. Dus ik ging vrij uit. Totdat Sinterklaas kwam op een bepaalde dag. En het boek van Sinterklaas ging open. En in het boek van Sinterklaas stonden al mijn zonden stuk voor stuk opgetekend. Ik weet niet of je dat op die manier nog aan je kinderen moet leren. Maar voor mij was de les heel duidelijk. Als Sinterklaas het al ziet, hoeveel te meer God. Ik weet niet of u zich dat wel eens realiseert. Hè? Als u in de verleiding bent om te zondigen. Realiseert u zich dan wel eens dat er geen plek is waar u gaan kunt zonder dat God het ziet? En dat zeg ik niet om uw angst aan te jagen. Maar er is gewoon geen plek waar je heen kunt gaan in tijd of eeuwigheid waar hij niet is. He, dus herinner je je dat dan ook eens in positieve zin. Als je het eens helemaal niet ziet zitten. Hij is er al die tijd. Vraag je ook eens af of jouw theologie je voorbereidt op moeilijke tijden of niet. Vraag je ook eens af of je zo ontzettend onder de plak zit van al je moeilijkheden en je problemen dat je het zicht op dat vijfde koninkrijk helemaal kwijtgeraakt bent. Laten we het niet laten gebeuren. En de woorden herinneren die Paulus schreef en daar eindig ik mee. Een vers uit Romeinen 8 en nog een klein stukje uit het boek Openbaring. Paulus schrijft in Romeinen 8, vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En tenslotte een paar versen uit Openbaring 11. 11. Vers 15 tot 18. En de zevende engel blies op de bazuin en er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heer en van zijn gezalfde geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En de 24 oudsten die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden, we danken u Heer God de Almachtige die is en die was en die komt, omdat u uw grote kracht ter hand hebt genomen en koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden en uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw dienstknechten de profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote en om hen te vernietigen die de aarde vernietigen. Laten we daar altijd onze blik op gericht blijven houden. Never mind. Laten we onze moeite, onze strijd niet uit de weg gaan, want het zijn de noodzakelijke vooroefeningen die ons straks in staat zullen stellen om te blijven staan wanneer er ernstigere zaken op ons pad komen. En je weet nooit wanneer dat gebeurt. Over 2 weken ga ik naar Tanzania om daar 2 weken cursus te geven. Ook in Tanzania neemt de druk op christenen toe. Ook daar kan het gebeuren dat er een inval plaatsvindt in de school waar ik lesgeef. En ook daar kan het gebeuren dat ik als buitenlander in een gevangenis terechtkom enzovoort enzovoort. Dat kan allemaal gebeuren, ik ben me daarvan bewust. Dat moet ik wel. Want als je dat niet bent, dan ben je niet voorbereid op je taak. Dus mijn vraag aan u is, voorbeden voor die tijd. Want ik hoop toch weer terug te komen in juli en u bekend te maken met wat meer details van Daniël 8. Dank u wel voor uw aandacht. Ik hoop dat u het allemaal een beetje hebt kunnen volgen. En dat het u bemoedigd heeft om te blijven uitkijken naar het koninkrijk wat komt. Amen.